En Van der Poel links van de weg. Nee, dat is toch niet waar? Het is wel waar. Van der Poel wint.
Een penalty op de duizend. Maar hier zet ze een uitroepteken van de welste. Suzanne Schulting, Europees kampioen.
De Sportmarketing Podcast van Yellow Jersey. Met Jules Stuit en Nicole Mazolijn.
Welkom bij de vierde aflevering van de Sportmarketing Podcast. Naast mij zit Nicole Mazolijn, marketeer bij Yellow Jersey. Nicole, welkom.
Dankjewel.
En aan de andere kant zit Niels Schut. Jij bent de oprichter van Sport Unity. Oké, jij welkom, Niels.
Ja, dank je.
Ja, Niels, even, toen jij nou klein was vroeger, wat voor sport deed jij toen? We zijn wel eens benieuwd naar.
Ik ben begonnen als jong voetballertje.
Oké. Okay.
Toen snel ook erbij gaan tennissen. Fanatiek voetbal en tennissen. Ik was het jongetje wat in de auto moest omkleden om van de tennis naar de voetbal door te gaan om weer te trainen.
Kijk.
En nou, altijd al fanatiek, dus wel gesport. Ik denk nu iets minder fanatiek dan vroeger.
Mm-hmm.
Omdat we nu vooral met hetgeen waar we het over gaan hebben druk zijn.
Ja, over de ongebonden sporter. En nog even, want jij bent oprichter van Sport Unity. Kun je een beetje vertellen wat jullie precies doen?
Nou, wij zijn een digitaal sportmarketingbedrijf. En we helpen sportbonden en sportorganisaties met binden van de ongebonden sporter.
Mm-hmm.
Een ongebonden sporter, voorheen nog een onbekend fenomeen, maar ik denk vandaag dat we het niet meer hoeven uit te leggen.
Nee.
Voor degene die daar echt onbekend is, het zijn sporters die geen lid zijn van een sportbond of sportvereniging. En een groeiende groep in Nederland, maar ook buiten Nederland, die steeds meer op een andere manier sport beleven.
Nou, helder. Nou, zometeen praten we verder over de ontwikkeling van de ongebonden sporter. Maar eerst is het tijd voor een terugblik op de afgelopen sportmaand.
Sportmoment van de maand.
Ja, Nicole en Niels, ik ben wel even benieuwd wat jullie sportmoment van de maand is. Nicole, om met jou te beginnen.
Ja, het was natuurlijk wel een rustige sportmaand als je daarnaar kijkt. Maar ik heb iets heel persoonlijks gekozen. En dat was eigenlijk wel mijn aanwezigheid op het EK paardrijden afgelopen vrijdag. Ik heb dat gekozen omdat ik persoonlijk, ondanks dat de paardensport best wel groot is in Nederland, niet heel veel heb met de paardensport. Dus ja... Het was best wel tof om iedereen in die dressuurbak te zien.
Okay.
Superleuk sfeertje. Ontzettend knap om te zien hoe ze dan met zo'n paard aan de gang zijn. Want ja, ik zelf zit op handbal. Ik heb mijn bal bij me, maar zeker geen beest. En we zagen Nicole van der Dulk van start gaan in de paardendressuur landenwedstrijd. En dat was gewoon echt al heel tof om te zien, die concentratie. Ik weet niet of jij van paardensport bent, Niels?
Ik ben niet echt een paardenjongen, nee.
Ik moet zeggen, het is echt de moeite waard om een keer te gaan kijken, want het ziet er toch heel anders uit dan op televisie.
Ja, okay. We zijn wel met wat projecten bezig rondom paardensport, ook met de tijdswaarneming voor paarden. En dan zie je wel dat met paarden al gelijk allerlei andere regels erbij komen kijken. Dus daar zijn we wel druk mee, maar zelf geen actief paardrijder of bezoeker, nee.
Want het EK was in Rotterdam, hè? Daar was jij. Ja, precies. Oké.
Okay. Dus zeker een sportmoment. Niemand had verwacht dat ik ooit op een EK paardrijden aanwezig zou zijn. Dus ik vind dat wel echt de ultieme sportmoment van de maand.
Oké. Okay. En Niels, wat is voor jou het moment wat het meest opvallend was deze maand?
Ja, het was natuurlijk de echte sportzomer hebben we al even gehad. Dus het was afgelopen maand wat rustiger.
Yeah.
Dus ik moest ook zoeken van wat is nou mijn sportmoment. En eigenlijk daarin twee valpartijen gezien.
Mm-hmm.
En de ene valpartij was met Jumbo-Visma natuurlijk tijdens de Vuelta. Die misschien hun hele Vuelta daarmee al weggooien en naar hard voor moeten gaan. Dus we hopen over na het eind toch te kunnen praten van nou, dat hebben ze goed teruggehaald.
Ja.
Maar ik heb eigenlijk andere, misschien wat bijzonder sportmoment dat ook een valpartij was. En dat was, Harry van Meeg deelde dat op Facebook waarbij iemand geen vierljeppen.
Ja.
En sport natuurlijk ook bekend in het noorden vooral.
Ja.
Maar waarbij, als je het hebt over ongebonden sport, ik denk een sport die heel veel ongebonden wordt gedaan. En dan ging iemand, die wou springen over het bekende meertje tussen, of een riviertje tussen de, beekje beter gezet, tussen de weilanden. En dan vond dat enorm spannend. Stonden 8 man te kijken en die ging voor over het water in. En daar heb ik afgelopen week enorm om meegelachen.
Ja.
Maar niet alleen ik, nog vele duizenden anderen hadden dat geliked. En typisch manier van nieuwe sportcommunity, denk ik. En ongebonden sport, waar het op een andere manier beleefd wordt dan echt als fanatieke sport. Maar gewoon 8 mannen die met elkaar misschien bedrijfsuitje, ik weet niet waarvoor ze daar waren.
Nee.
Dus daar heb ik op gelachen en afgelopen maand. En vond ik een mooi sportmoment in dit thema.
Ja. Gaat de boek in.
Ja.
Nou, heel goed. Nou ja, we gaan het nu ook even uitgebreid hebben over de ongebonden sporter.
De sportmarketingtrend.
Ja, het is een etiket wat met name de oudere generaties wel op de huidige tijd plakken. We leven een beetje in een gehaaste samenleving. Vroeger dan nam je een lidmaatschap bij de plaatselijke tennisclub of de voetbalvereniging. Maar tegenwoordig zijn onze agendas eigenlijk tot op de minuut bepaald en zweren steeds meer mensen bij flexibel sporten. Ja, die ontwikkeling van de ongebonden sporter, Niels, die is best wel snel gegaan. Hoe komt dat nou eigenlijk? En sinds wanneer is het nou zo dat we zo massaal ongebonden zijn gaan sporten?
Ja. Ik denk dat we niet echt één moment kunnen aanwijzen wanneer dat is ontstaan. Dat is iets wat zich langzaam ontwikkelt. Maar we zien gewoon een aantal trends en ontwikkelingen nu in de markt. In maatschappelijke ontwikkelingen rondom individualisering, commercialisering. Ook de technologie die gewoon zich ontwikkelt. Waarbij mensen gewoon andere manieren en andere wensen krijgen om te sporten. Nou, 6 jaar geleden toen ik hier onderzoek naar deed en daar tegenaan liep zelf op de tennisbaan als tennistrainer. Nou, was dat nog enorm onbekend, de ongebonden sporten, wie is dat?
Ja.
Nou, ook kwam ik bij sportbonden terecht en vertelde over dat ze moesten veranderen. Want de groep ongebonden sporters ging groeien en hun leden namen af. Maar toen was ik maar een eigenwijze vreemde student op dat moment. Maar nu zijn we inmiddels 6 jaar verder en komen bonden naar ons toe rondom dit thema of wij ze daarbij kunnen helpen.
Okay.
Nou, ook NEC-NSF heeft natuurlijk in de term transitie in de sport actief ingezet om bonden te helpen met deze verandering.
Ja.
Dus er is niet echt een moment aan te wijzen, want dit soort maatschappelijke ontwikkelingen en trends die groeien natuurlijk. En er zijn mensen die dat al jaren en dag doen, die nooit lid zijn geweest van een sportclub. Maar ook met nieuwe sporten die nu ontstaan en ook oude klassieke sporten. Je noemt net de tennis bijvoorbeeld, waarbij mensen niet meer lid worden, maar gewoon een baantje huren. Zie je gewoon dat wel groeien. En met name de sporten die nu groeiende zijn, dat zijn toch wel veel ongebonden sporten, waarbij laagdrempeligheid, flexibiliteit gewoon wel belangrijk onderdeel daarvan zijn.
Ja, wat is het nou een specifieke groep? Want als je kijkt, kinderen die bijvoorbeeld nog lidmaatschappen afsluiten. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat 80% van de kinderen tussen de 8 en de 12 nog wel lid zijn. Dus bij de kinderen blijkt dat wat minder te spelen dan als je dan ouder wordt?
Ja, je ziet met name de tot en met 8 en 12 gaat het nog goed. Maar juist daarna begint het op een gegeven moment wel af te lopen. Omdat ze worden dan zelfstandiger en kunnen dan zelf keuzes maken. En ook tijd en speelt echt wel een belangrijke factor. Ook mensen gaan studeren.
Ja.
Gaan daardoor andere keuzes maken. Dus het is wel verwisselend per groep. Maar het is nog wel heel klassiek om te beginnen bij een sportclub. Om daar sport te leren kennen.
Ja.
Maar ik denk dat daar ook juist wel kansen liggen. Om kinderen niet alleen met één sportkennis te laten maken. Maar met meerdere sporten. Nou, daar zie je natuurlijk ook wel de omnisportverenigingen nu ontstaan. Ja. Waarbij mensen omnisportlidmaatschappen krijgen. En dus niet meer alleen bij één voetbalclub lid worden.
Ja. Kunnen ze kiezen tussen de verschillende sporten, zeg je eigenlijk?
Ja, dan zie je dat ze dan zowel kunnen voetballen als tennis, misschien binnen één omnisportvereniging. Ja.
Want wat riep jij dan als bij de handen student 6 jaar geleden tegen die bonden? Want je zegt, jullie moeten veranderen.
Wat riep je? Ik probeer ze vooral te laten zien in de cijfers, wat er natuurlijk had onderzoek gedaan daarnaar. En die cijfers waren in sommige sporten vrij duidelijk. Dat de groep ongebonden sporters soms meer dan de helft gewoon bestond. En die zij nog niet kenden of niet konden bereiken. En waarbij ik dan ze bewust ging maken van, leef ook aan die doelgroep een toegevoegde waarde. Dus niet alleen maar voor je leden en alleen maar in ledenstructuren denken. Maar denk nou over hoe kan ik nou de sporter die mijn sport doet bereiken.
Ja.
En die groep, ik tekende vaak een taart dan. En dan was het taartstukje wat lid was vaak kleiner dan het taartstukje wat nog niet lid was bij die bond.
Ja.
En dan vroeg ik ze, wat doen jullie voor die sport? Dus jullie zijn er voor de sport. En de lidmaatschapsstructuren zoals die nu bestaan, die zijn bestaan om sport zo goed mogelijk te faciliteren.
Ja.
Maar mensen hebben niet meer de behoefte aan die klassieke manier om gefaciliteerd te worden. Ze willen ook andere manieren gefaciliteerd worden. Ja, en de bonden die waren aan het zoeken met inkomsten, verdienmodellen liepen terug. En minder leden betekent ook minder partners uiteindelijk, want je hebt minder bereik. Dus ik ging ze dan bewust maken van, hoe kan je nou toegevoegde waarde leveren voor die doelgroep? En daar hadden we wel wat ideeën over hoe dat kon.
Ja,
en daar gaven ze dan tips bij. En nu werken we hebben daar een model voor uitgewerkt, hoe we dat doen met bonden.
Ja.
Waarbij het gewoon begint bij het individu, om die in ieder geval te kunnen bereiken.
Ja.
Vanuit daar te kunnen boeien. Zorgen dat hij gaat bewegen. Vervolgens zorgen dat hij in ieder geval één keer gaat betalen, want dan is die, toegevoegde waarde ervaren. En vanuit die één keer betalen, kijken hoe kan je hem dan toch binden, dat hij vaker wil betalen, vaker terug wil komen.
En dus je probeert ze uiteindelijk wel te binden?
Ja,
uiteindelijk is het uiteindelijk het doel van, je moet iets, zoals jij het aangeeft, van we willen ze toch nog wel binden, maar we moeten ze op een andere manier binnenhalen.
Nou, je ziet gewoon dat in de trends natuurlijk mensen nog steeds gebonden wel willen sporten, alleen een andere bindingsvorm. Dus niet meer per se bij de club. Je ziet heel veel wielerclubjes die met elkaar iedere week met elkaar gaan fietsen. Nou, ook zij willen echt wel, als ze daar toegevoegde waarde ervaren, ergens aan binden, omdat ze kortingen krijgen, omdat ze daardoor mee mogen doen aan bepaalde events. Dus het binden is nog steeds wel een onderdeel van het sporten. En het binden is natuurlijk, als je iemand kan binden aan je bedrijf, dat doe je als commerciële bedrijf ook. Je wil je klanten wil je binden aan je bedrijf. Mm. Nou, die benadering van, nou, hoe kan ik toch mijn mensen bij me houden, blijven toegevoegde waarde leveren, ja, dat vind ik nog wel. Daar moeten bonden ook over nadenken, want je kunt niet alleen maar op eenmalige inkomsten natuurlijk je bedrijf runnen of je bond runnen. Dus je wil mensen wel binden uiteindelijk. En daar is wel een sales funnel waarbij je steeds kleiner wordt, die groep die zich ook echt wil binden. En de eenmalige gebruiker moet je ook zien te bereiken.
Ja, helder. Dus er liggen eigenlijk best wel wat commerciële kansen voor die sportbonden. En als we kijken naar de commerciële partijen, dus echt sportorganisaties als een Yellow Jersey of Sport Unity, liggen daar dan ook nog kansen nu 6 jaar later nadat jij dat riep als student?
Nou ja, ik denk voor ons als sportmarketingbureaus, er is nog heel wat te doen in deze wereld om ook op die doelgroep in te spelen, goede concepten te verzinnen. Maar ook voor commerciële partners, zoals een KPN die ook nog wat in de sport wil doen. Mm-hmm. Om daar ook mooie proposities voor uit te werken en activaties voor te ontwikkelen. Plus met die groep ongebonden sporters, ja, wordt natuurlijk het potentieel aan bereik ook voor dat commerciële partijen veel groter. Dus ook voor een KPN die jaren en dag de schaatssport heeft gesponsord. Ja, die heeft zich altijd natuurlijk gericht op de KNSB-sponsor. Maar daarnaast ook die events die KNSB deed, waar heel veel ongebonden sports en fans naartoe kwamen.
Ja, ja, precies.
Nou, dat was natuurlijk de kans voor de KPN. Heeft natuurlijk daarmee enorm bereik kunnen ontwikkelen. En niet alleen op die leden, die 40.000 leden die de KNSB heeft, maar juist ook die fans kunnen bereiken via de kanalen die de KNSB of die events die de KNSB bezitten. Nou, daar liggen gewoon nog heel veel kansen voor sportbonden om daar hun proposities verder uit te werken. En ik denk dat wij als partijen daar zeker goed bij kunnen helpen.
Zeker op activaties voor partijen die zich daarna aan kunnen verbinden. Want is er eigenlijk ook iets bekend over het uitgavenpatroon tussen de gebonden en ongebonden sporten? Is daar iets over te zeggen? Dat de ongebonden sport misschien een groter budget heeft? Of?
Nou, ik denk dat niet heel erg verschilt. Je ziet wel, beide sporten geven geld. En er is onlangs ook een onderzoek gedaan over hoe de investering die in sport wordt gedaan en hoeveel daarvan nou uiteindelijk terug wordt verdiend. Mm. Nou, daar hebben commerciële partijen verdienen daar het meest. En gemeentes die investeren daarin ook een groot deel.
Ja.
En daar worden gewoon uitgaven en contributies hebben zeker nog een groot onderdeel daarvan. Maar uitgaven aan middelen als je tennisracket die je nodig hebt om te kunnen tennissen. Je sportkleding die je nodig hebt. De catering die je afneemt bij de club of bij een commerciële accommodatie. Ja, daar zijn gewoon nog enorme uitgaven. De exacte cijfer, hoeveel dat is per persoon, durf je niet te zeggen.
Is er ook iets te zeggen over dat misschien de ongebonden sporten commercieel aantrekkelijker is dan de gebonden sporten? Want dat is eigenlijk, we zien het nu als een beetje iets beweging die plaatsvindt. Maar kunnen we eigenlijk niet veel meer verdienen aan die ongebonden sporter?
Nou, ik denk dat je kijk, mensen zeggen altijd, willen ze nog betalen?
Want ja, het
contributie, mensen zeggen van, nou, je betaalt contributie en die andere groep wil niet betalen. Dat is zeker niet waar. Die mensen zullen zeker wel betalen. En het zijn zelfs mensen liever meer betalen als ze maar iets voor terugkrijgen.
Dat ja, daar wilde ik naartoe,
consumentisme is dat wat de trend die daarin speelt.
Is dat ook kopen van vrijheid dan? Omdat je dus niet vastzit aan een club die voor jou dicteert, hè, dat je dan daar moet zijn, maar dat je misschien door iets meer uit te geven wel echt zelf helemaal kan bepalen hoe je het indeelt.
Ja, precies. Nou, dat sluit aan met de trends die we net noemden. Ja. Vanuit flexibiliteit die mensen graag willen, individualisering en het consumentisme. Die drie samengehaakt zorgt inderdaad dat deze beweging zich gaande is bij de sporter van nu. Hmm. En ze willen zeker nog geld uitgeven. En toen wij in de tennissport hiermee bezig waren, de individuele sporten wilden zelfs meer geld uitgeven dan het lid.
Okay.
Hij betaalde liever 10 euro per keer. En dan kwam hij over het hele jaar duurder uit dan dat hij lidmaatschap had wat goedkoper was.
Ja.
Nou, daar heb je natuurlijk ook verschillende afnemers in die optiek van. Dat zie je ook binnen de fitnessbranche. Je ook mensen die via een smartfit concept eenmalig per keer betalen. Tot mensen die het goedkoopste lidmaatschap bij Fit for Free willen om zo vaak mogelijk te kunnen sporten.
Ja.
Dat zijn gewoon andere afnemers.
Oké. In hoeverre is een ongebonden sporter, want daar hadden we het net even over. Vind je dan dat ze in die zin misschien de laatste jaren een beetje stil zijn gaan staan daarin? Of?
Nou ja, je riep het natuurlijk al 6 jaar geleden.
Ja.
We zijn nu 6 jaar later. Wat is er nou eigenlijk gebeurd of veranderd? Hoeveel bonden hebben daar nou uiteindelijk iets mee gedaan?
Nou, ik denk inderdaad de laatste jaren dat we niet meer stilstaan. Ik denk echt wel dat bonden daar heel bewust van zijn. Nou, het helpt natuurlijk dat NEC-NSF ook een innovatiebudget beschikbaar stelt om dit soort ontwikkelingen gaande te maken. En daar zie je ook echt wel bonden die daar nu actief mee bezig zijn. Nou, klanten van ons, maar ook een recent KNWU die het Fondo-platform heeft gelanceerd. Maar ook een schaatsbond die echt wel actief bezig is. En ook bonden onderling die er echt wel veel over sparren en ook actief mee aan de slag zijn.
Hoe vind jij dat om daarin te ondernemen? Want het is natuurlijk best wel een beetje traditionele organisatiestructuur. Dus jij komt eigenlijk met een heel nieuw idee, een nieuw platform om toch iets anders aan te gaan bieden. Staan ze wel op te wachten? Gaan ze daarin mee? Of...
Nou, je ziet gewoon bij sommige de bonden de noodzaak ontstaan. En ze hebben gewoon minder inkomsten.
Ze kunnen niet meer wachten.
Nee, leden nemen gewoon af. Dus de noodzaak wordt steeds groter. Ik denk ook dat het gewoon heel goed helpt dat meerdere partijen inmiddels zijn een aantal succescases. Dus het helpt om die te laten zien natuurlijk. En daarnaast ook, wat ik zei, de innovatiebudgetten, maar ook het sportakkoord. Ik vind dat echt wel een goede ontwikkeling waarbij we weer wat meer teruggaan naar het samen de sport promoten van commerciële partijen samen en overheidsinstanties samen met de sportbond of de vereniging lokaal. En daar zie ik wel dat de komende jaren impact gaat maken op deze transitie. En dan vind ik het sportakkoord wel heel positieve ontwikkeling. En geld is in deze markt, in deze traditionele markt, echt wel een belangrijk onderdeel. De bonden hebben gewoon niet zoveel te besteden. En daar hebben wij ook in onze strategie wel rekening mee gehouden, dat we ook een stukje mee investeren in de projecten die we doen. Maar daarin zie je gewoon, bonden moeten wat. En je ziet ook wel verschillende type bonden hoor, die klant worden. Je ziet de grote bonden die genoeg bestaansrecht hebben, daar is de urgentie nog wat lager. En zie je kleine bonden die, als die een paar duizend leden verliezen, die krijgen echt gewoon een probleem gelijk. Ja. Daar wordt de urgentie gewoon zo groot. En dan kunnen we ze denk ik heel goed helpen om daarmee aan de slag te gaan. En dan staan we stil? Nee, nu afgelopen jaren niet meer. 6 jaar geleden was ik een rare student inderdaad. Nu snapt iedereen dat het hierover gaat en hoef ik het ongewonde sporten in deze wereld echt niet meer uit te leggen.
Ja, want heel eerlijk, want toen het thema kwam, dacht ik, dit is toch 6 jaar geleden hadden we het hierover. Hebben we het hier dan nog steeds over? Maar inderdaad, heeft even tijd nodig gehad en nu zijn we actie aan het ondernemen. Als je kijkt,
vind ik wel. Ja. Ik vind het wel.
Nou, we gaan zo even doorpraten over een nieuw platform, ook voor die ongebonden sport. Dat is wel leuk. We gaan nu eens even kijken naar wat er afgelopen maand gebeurde op het gebied van sportmarketing.
Sportmarketing highlights.
Ja, het is tijd voor de sportmarketing highlights. We kijken daarbij naar de meest in het oog springende sportmarketing momenten van de afgelopen maand. En Nicole, jij hebt ze op een rijtje gezet, hè?
Ja, dat klopt. Ik heb 3 highlights voorbereid, waarbij ik bij de eerste eigenlijk al een beetje gevoeteld heb. Jij benoemde hem net al, Niels. Dat is de Fondo-app van de KNWU, want die is eigenlijk eind juli gelanceerd. En dat is dus een app waarbij de KNWU slim inspeelt op de ruim 400.000 Nederlandse ongebonden wielrenners. In de app vinden de wielrenners flexibel en interactieve trainingsprogramma's, waarbij ze kunnen trainen naar hun topprestaties. En wat ik opvallend vind, is dat het doel eigenlijk niet is om meer mensen in een lidmaatschap aan zich te binden. Dus ze willen echt op zoek gaan naar die relatie met die ongebonden sporters, zonder dat ze daar per definitie een lidmaatschap bij willen afsluiten. Maar ik las wel in verschillende artikelen dat er uiteindelijk wel commerciële doelstellingen aan vastzitten. Dat heb jij ook gelezen, Niels? Ik zie jou knikken.
Nou, ik denk dat ik precies wat je nu zegt. Het is, ze willen nog steeds licenties verkopen en ook lidmaatschapsvormen verkopen, want je kan nog steeds straks trainingsschema's maandelijks krijgen.
Afnemen,
ja. Alleen de modellen, noem het een lidmaatschapsmodel of een commercieel model. Tuurlijk, een bond moet zijn geld verdienen. En dat is juist, denk ik, de ontwikkeling die gaan is het nadenken over andere verdienmodellen.
Ja. En, want dat is eigenlijk meer een ander verdienmodel, hè? Want ze gaan eigenlijk andere dingen verkopen, maar zo te zeggen, zonder dat ze echt een primaire doelstelling hebben om ze lid te maken. Ja, dat is wel opvallend.
Ja, ik denk gewoon nieuw aanbod ontwikkelen voor de ongebonden sporter. Dus of de sporter in het algemene zin die andere behoeften heeft dan lid worden van de vereniging. Maar ze worden straks lid van de Club Fondo. Dat is natuurlijk de digitale platform waar je op aansluit. Waar je met elkaar toch community voelt, want mensen willen nog steeds samen dingen doen. Samen sporten blijft nog steeds een belangrijk onderdeel. Alleen ze binden zich op een andere manier. En ze binden zich nu door, ze krijgen wat, een trainingsschema, ze krijgen tips en tricks. Ja. En daarmee kunnen ze zichzelf ontwikkelen, kunnen ze beter gaan wielrennen.
Echt waarde toevoegen eigenlijk.
Precies, ja.
Alright, nou dat was de eerste. En de tweede, dat is eigenlijk niet echt een highlight of een marketinggebeurtenis, maar meer een verbazing. Het is een hele vernieuwende activatie, of kun je het echt niet noemen. Maar dat is de commercial van Shopee van Singapore met Cristiano Ronaldo. Ik zie jou al nee knikken. We gaan hem je zo laten zien, maar mijn vraag is, hoe kan het dat een voetballer als Cristiano Ronaldo, die al 31 miljoen puur door het voetballen verdient, in totaal volgens mij iets van op 98 miljoen zit met zijn salaris, vorig jaar voor ruim 900 miljoen een contract heeft getekend met Nike, dan zich nog laat lenen voor zo'n zo'n clip. Het is eigenlijk een soort van mini-disco-beweging op een shoppie-shoppie-nummertje. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, Niels. Laten we even
laten we eerst, we gaan eerst even naar kijken. De luisteraar die kan even luisteren, want het klinkt ook belachelijk genoeg, vind ik zelf. En dan gaan we er nou even over doorpraten.
Shoppie! Shopee.
Shopee! Shopee, 99 Super Shopping Day!
Bellissimo di Shopee, gratis, onkie.
Hij weet nog steeds niet wat het is.
Nee, dat is het mooie, hè? Je weet eigenlijk nog steeds niet wat het is. Nee. Maar ik denk, ik moet hem hier noemen, want het is toch... Hoe kan die kerel zich hier nog verlenen, zeg maar? Wat zal hij ervoor krijgen?
Wat hij ervoor krijgt, dat zal vast genoeg zijn. Want hij gaat niet voor niks dit doen. Dan zullen vast grote investeerders flink geld tegenaan hebben gegooid. Ik had zelf recent een koffer gekocht voor op vakantie. En ook daar stond zijn gezicht al weer aan een kaartje. Ja. Dus hij heeft denk ik nog genoeg van dat soort kleine deals ook lopen. En ik denk dat hij zelf zich er niet eens mee bemoeit. Dat dat gewoon het management is die verkoopt dat. Ja. En dat wordt ergens in elkaar gestopt en wordt wat mee gedaan.
Ja, precies. En ik denk misschien ook wel, dat is natuurlijk heel groot in Azië. Dus dat hij misschien zoiets heeft van, hey, dat is misschien ook een interessante markt nog. Daar kan ik nog meer verdienen. Maar ja, moet je met al het geld, hè? Dat is een andere vraag.
Maar ik zou toch raar opkijken als ik Cristiano Ronaldo kwam en deze songtekst plus choreo weer me even doorgestuurd. Ja. Dat ik dacht, mwah. Ja.
Weet je, we zullen in de beschrijving van de podcast zetten we even een linkje naar het filmpje. Ja. Want de audio is leuk, maar... De choreografie is inderdaad ook goed om even te zien.
Die kan iedereen oefenen op de Shopee move. Ja. Ja.
Oh, oké. Okay. Nou goed, dan de laatste sportmarketing highlight. En dat vond ik wel eentje die we echt even mochten benoemen. Dat is namelijk het feit dat Rabobank eigenlijk professionele voetbalclubs gaat weigeren. Dus ze vinden het risico te groot dat er fraude- en witwaspraktijken gaan plaatsvinden. Ook mogen medewerkers van de bank per direct geen nieuwe bestuur of toezichthoudende nevenfuncties uitvoeren bij clubs. Want dat zou de belangenconflicten opleveren. En ik vind dat eigenlijk toch best wel vreemd. Omdat hun hele positionering en marketing toch wel gericht is op het lokale. Lokaal ondernemen. En volgens mij bankieren ruim 80% van alle voetbalclubs bij de Rabobank. Ja. Dus ik ben eigenlijk met name heel erg benieuwd hoe ze hierop gaan inspelen in de volgende maand.
Ja, nou, ik denk toch inderdaad juist die strategie, het lokale ondernemerschap en het nationale en ook het vertrouwen wat Rabobank graag wil uitstralen. Ja, daar kunnen ze zich niet aan verbinden op deze manier.
Nee.
Nou, dat vind ik heel sterk dat je dan dat durft te doen, hè, want ze zijn natuurlijk toch ook grote klanten van ze. Want er gaat veel geld om en ook veel verkeerd geld blijkt dus ook uit de teksten. Mm-hmm. Vind ik sterk dat je als bank dan durft te zeggen van nou, zo gaan wij ons in deze markt bewegen.
Nou, je ziet denk ik volgens mij ook, dat zegt wel een beetje een dilemma zijn. Want Rabobank is wel, die vervult wel echt een hele maatschappelijke functie. Hè, die verbindt zich altijd in dat soort projecten. Dus ik denk dat ze ook wel hebben getwijfeld. Van, ja, die voetbalclubs doen dat ook. Maar aan de andere kant is het toch niet altijd even...
Er zijn veel gewoon ontwikkelingen ook in die sportmarkten, waarin voetbalclubs overgenomen worden door allerlei grote investeerders en partijen.
Ja.
Nou, bij ons gaat recent Joost de Wit, voormalig algemeen directeur van Vitesse, gaat bij Sportunity werken en ons ondersteunen. Nou, die kan er misschien nog jullie nog veel meer over vertellen dan ik zelf. En ik zal hem nog eens vragen wat hij hiervan vindt. Maar bijzonder ontwikkeling, maar wel sterk als bank om je merk en ook na te denken over wat is mijn merk en wat wil ik uitstralen. En dat vind ik wel wat we hier ook noemen, wat Rabobank is, het maatschappelijke en lokale. Ja. Ja, past natuurlijk niet bij dit soort ontwikkelingen die er gaande zijn binnen die voetbal.
Maar de sport is natuurlijk wel een beetje raar georganiseerd in Nederland. Want ik las alweer een artikel over hoe dat dan naar Amerika gaat. En daar schijnen Twents bijvoorbeeld ook rechtstreeks van de club naar de speler overgemaakt te kunnen worden. Waarbij er dan een klein percentage naar de verkoophandelaar gaat. Maar dat verloopt daar alweer heel anders dan dat hier in Europa gebeurt. Maar ik hoop dat deze sportmarketing highlight terugkomt over 2 maanden en dat er een nieuwe campagne komt. Kan je het uitleggen?
Ik ben benieuwd.
Precies. Ja. Oké, dankjewel Nicole.
Graag gedaan.
We gaan nu eens even verder praten over het nieuwe platform SportOn.
De sportmarketing trend.
Ja, Stichting Sport en Zaken, dat is een stichting die is opgericht op initiatief van het ministerie van VWS en NOC-NSF, die overigens ophoudt te bestaan. Die bracht 2 jaar geleden een advies uit ten behoeve van nieuwe lidmaatschapsvormen. En de adviezen dat waren eigenlijk creëer inloopuren, neem afscheid van lidmaatschappen en ga werken met een flex-strippenkaart. Nou, NOC-NSF die speelt die samen met de sportbonden op in, door middel van het SportOn-project. En Nicole, jij bent langs geweest bij Carlijn Mol, die is projectverantwoordelijk van SportOn, hè?
Ja, dat klopt. Ja.
En ik denk dat we gelijk even naar haar gaan luisteren. En ze vertelt wat haar functie is en wat SportOn is.
Ja, ik ben Carlijn Mol. Ik werk in opdracht van Sportbonden en NOC-NSF om het programma Transitie in de Sport te stimuleren. En dat doe ik met een aantal projectmanagers en medewerkers van Bonden en NOC-NSF.
Super tof. We hebben gehoord dat een van jouw projecten Sport On is. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat is het precies?
Sport On is een platform voor multisporters. Sporters die het leuk vinden om meerdere sporten tegelijkertijd te beoefenen. Dat nu niet kunnen binnen verenigingsverband, omdat het aanbod vaak niet aansluit. En hun heil zoeken bij meer commerciële aanbieders, zoals bootcampclubs, fitnessscholen of zelf een eigen sport organiseren. En we zouden het tof vinden om die multisporters weer een reden te geven om naar de vereniging te gaan en daar sportaanbod te kunnen afnemen.
Even vanuit praktisch oogpunt, hoe ziet Sportonde dan precies uit voor de sporter? Hoe kan ik me aanmelden? Hoe werkt het?
Nou, Sportonde is een online platform, dus sporton.nl. Daar ga je als sporter naartoe. Je maakt een sportprofiel aan en vervolgens kom je in een zoek- en boekomgeving terecht waarin je verschillende typen sportaanbod kan gaan afnemen. Wat we proberen is om dat sportaanbod aan te passen op de doelgroep. Dus een beetje een toffe naam te geven. Dus het is niet een introductieles schermen, maar het is first fans. De eerste keer dat je gaat schermen. We zorgen er ook voor dat je dan niet eerst een uur uitleg krijgt over je voetenwerk, maar dat je meteen met een degen in de hand het gevoel hebt dat je aan het schermen bent. Dat je lekker aan het zweten bent. Dat je echt het gevoel hebt dat je een workout hebt.
Kun je een beetje uitleggen wat een multisporter is? Wat is dat voor term?
Multisporters zijn mensen die het leuk vinden om meerdere sporten tegelijkertijd te beoefenen. We zien dat het aantal sporters in Nederland ieder jaar toeneemt. Dat is hartstikke tof. We zien ook dat er steeds meer mensen meerdere sporten tegelijkertijd beoefenen. Dus de diversiteit van het aantal sporten wat mensen beoefenen neemt toe. We zien ook tegelijkertijd dat het aantal mensen wat binnen verenigingsverband sport al jaren stabiel is en een klein beetje afneemt. En dat betekent simpelweg dus dat het marktaandeel van verenigingen daalt. We denken dat daar een mismatch is ontstaan tussen de multisporter, de groeiende groep sporters en het aanbod van de verenigingen. En we denken dat we daar stappen kunnen maken.
Ja, even ingaan op dat laatste, Niels. Ze signaleert eigenlijk een mismatch tussen die multisporters en het aanbod van die sportverenigingen. Onderschrijf je dat ook? Zie je dat ook zo? Of?
Nou, ik denk dat wel is de verandering. En ook het bonden moeten hun aanbod veranderen. Maar dat betekent zeker dat clubs hun aanbod moeten veranderen.
Ja.
Waarbij je niet alleen op vaste tijden en vaste momenten kunt trainen en wedstrijden mee mag doen. En ook alleen mee mag doen als je lid bent.
Nee.
Dus waarbij je iedere week moet trainen, een jaar lang lidmaatschap moet afnemen. Maar waarbij je ook gewoon een keer eenmalig of een keer op een vrijdagavond in andere vormen training kan krijgen. Carlijn noemde ook het ook visualiseren van dat aanbod, dus ook een ander gezicht geven eraan. Ja, ook dat kan natuurlijk helpen om deze doelgroep meer aan te spreken, waarbij het meer gaat om de beleving in plaats van om de praktische factor van het beter leren een backhand slaan. Ja. Waarbij het gaat om samen leuk sporten en samen leuk bewegen.
Ja.
En daar heb je natuurlijk ook kan je verschillende doelgroepen definiëren. En op die verschillende doelgroepen moet je ook apart aanbod ontwikkelen. Nou, dat vindt de vereniging nog echt wel lastig hoor, om daarover het goede aanbod neer te zetten. En nou, daar kan echt wel advies over gegeven worden en ze bij geholpen worden.
Dus je denkt echt, hè, dus dat zij die sportbonden echt van de vereniging dan eigenlijk echt vanuit de sporter moeten denken. Dat is wel iets waar ze nog een beetje, ja, dat moeten leren misschien.
Ja, nou, wij redeneren altijd van, vroeger moest je lid worden, was de voorwaarde om de sport te kunnen beoefenen. Ja. En nu worden mensen lid vanuit de meerwaarde. Dus ze moeten eerst meerwaarde ervaren aan het sporten op die club. Nou, dat kan natuurlijk heel goed door als in ieder geval eenmalig is met een goed aanbod te werven naar je club en ze daar kennis te laten maken met jouw vereniging en jouw sport.
Ja.
En vanuit daar zorgen dat ze van 1 keer 3 keer is gaan sporten. Nou, en dan kun je op een gegeven moment een keer aankomen met het lidmaatschapsformuliertje. Ja. Waarbij vroeger was het voor de poort in de rij wachten om zo snel mogelijk dat formulier in te mogen vullen en lid te mogen worden.
Ja.
Nou, dat is echt wel veranderd. En daar moet aanbod gewoon veranderen, ook bij clubs. En daar zijn sportbonden hard mee bezig om daar zelf in ieder geval mee aan de slag te gaan. En de volgende stap is dat de clubs daar ook in geadviseerd worden.
Dat is wel moeilijk hoor, want ik sprak met haar daar ook nog even over door. Dat juist dat veranderen van dat aanbod, dat daar de grootste uitdaging ligt.
Ja.
Je ziet dan wel bij basketbal dat 3x3, dus er zijn al verschillende sporten die ermee bezig zijn om die hele sport daarop aan te passen. Maar daar ligt wel echt de grootste uitdaging.
Nou, je noemt inderdaad 3x3, dat wordt bijvoorbeeld georganiseerd echt van meer top-off. Hè? De ronde die verandert die sport, die gaat een nieuwe sportvorm ontwikkelen en die gaat de evenementen omheen zetten.
Ja.
En die probeert daar dan de vereniging bij te betrekken van nou, dit is een wervingsmethode.
Mm-hmm.
Maar echt vanuit de club zelf intrinsiek die motivatie om zelf dit soort aanbod te drukken, ja, dat is wel moeilijk.
Ja.
En daarbij komt ook dat clubs hebben ook gewoon tijd. Dat is toch steeds een probleem met vrijwilligers en dat soort issues. Het is gewoon heel moeilijk. En dan moet je zo'n commercieel aanbod hebben dat je het commercieel kan wegzetten. Dat je dus iemand kan inhuren die dat aanbod gaat ontwikkelen.
Ja.
En dat is denk ik ook gelijk de uitdaging van dit platform. Uiteindelijk is het vraag en aanbod binnen zo'n platform, waardoor er een marktwerking ontstaat. te ontwikkelen. Er zijn al best wel wat van dit soort platformen ook gepoogd door allerlei partijen.
Juist commerciële platformen volgens mij, zoals een bootcampclub, werkt eigenlijk op dezelfde manier.
Ja, en er zijn ook multisportplatformen, ook verschillende die dat hebben geprobeerd, ook van klein tot groot. Nou, en CNSF natuurlijk een voordeel dat ze een bepaald bereik al hebben, bepaalde partners hebben. Alleen daar ging het vaak mis op. Ja, als er geen vraag, geen mensen op dat platform zitten, dan gaan de clubs ook hun aanbod er niet op zetten. En omgekeerd, als er geen aanbod is, komen er geen mensen. Dus dan blijf je een beetje in een kip-ei-probleem zitten. En ik zeg altijd, ja, dan moet je de haan zoeken die dat gaat oplossen. En ja, die haan is vaak de uitdaging dan in dit soort platformen dat goed voor elkaar te krijgen.
Ja.
Nou, laten we even gaan luisteren, want we hebben het al een paar keer gehad over die relatie, hè, tussen de sporter en de club. Daar heeft Carlijn Mol ook iets over verteld.
Oké. Ja, ik begrijp wat je zegt. Dus eigenlijk richt je op het ongebonden gedeelte van de multisporter, want hij is al een soort van lid voor een groot gedeelte. En dat stukje wat hij ongebonden is, daar richten jullie op met sport om.
Ja, een aantal sporten, de meer traditioneel georganiseerde sporten, die zijn eigenlijk moeilijk te beoefenen buiten verenigingsverband. Dus die multisporters die kunnen die sport op dit moment niet beoefenen, maken daar een andere keuze of proberen dat zelf te organiseren. En wij denken als wij stappen maken in de ontwikkeling van het aanbod binnen de vereniging, dat we die sporters ook een plek kunnen geven op de vereniging. En dat gaat niet om lidmaatschap, maar het gaat er gewoon puur omdat ze naar de vereniging komen, gebruik maken van de accommodaties, van de kennis en ervaring die er is bij de verenigingen, om die sport te kunnen beoefenen. Dus ongeacht of ze nou wel of niet lid zijn, vind ik minder interessant. Ik vind het belangrijk dat ze weer een relatie krijgen met een sportvereniging.
Je spreekt echt over de relatie tussen de club en de sporter. Op welke manier gaat sport om daar, speelt hij daarop in?
Doordat we niet uit zijn op lidmaatschap per se. Hè. Het kan heel goed een gevolg zijn. Alleen wij proberen verenigingen mee te nemen in het feit dat je ook een andere relatie met een sporter kan hebben dan alleen maar het traditionele lidmaatschap. Een sporter is niet alleen maar waardevol voor een vereniging als hij een jaar lang lidmaatschap toezegt. Een sporter kan ook heel waardevol zijn als hij op regelmatige basis sportaanbod van jou komt afnemen. Een kop koffie drinkt, een biertje na afloop drinkt. En elke keer bijdraagt aan jouw vereniging, gebruik maakt van je accommodaties en de trainers die er zijn. Uiteraard tegen betaling. Dat kan ook een hele waardevolle en langdurige relatie zijn die je hebt met een sporter, zonder dat daar een lidmaatschap bij komt kijken. En dat is omdat die doelgroep aangeeft dat ze gewoon minder behoefte hebben aan een lidmaatschap. Die hebben minder behoefte om zich te committeren voor zo'n langere periode. Die willen zich niet committeren aan een competitie van 22 wedstrijden. Die vinden het niet prettig als de club bepaalt dat jij op dinsdagavond om 8 uur moet gaan trainen. Terwijl jou dat misschien helemaal niet goed uitkomt die week. Dus zij hebben behoefte aan een bepaalde mate van flexibiliteit. Ze hebben behoefte aan een bepaalde mate van diversiteit. En ze zijn er ook bereid om daar voor te betalen.
Ja, nou goed, ze geeft eigenlijk heel duidelijk aan het toevoegen van waarde om je relatie op te gaan bouwen. En hoe denk jij daarover? Dat is eigenlijk de ruimte, het speelveld waar wij ons in bevinden, toch?
Ja, ja, nou, ik noemde het net ook inderdaad, het ontwikkelen van toegevoegde waarde voor deze doelgroep. Terwijl er is ook een spanningsveld tussen die tweeën, tussen die leden en die ongebonden sporters, want ook aanbod ontwikkelen, nou, het voorbeeld tennis dan erbij te pakken. Mm-hmm. Tennisbanen liggen overdag echt veel vrij, maar 's avonds zijn ze echt wel bezet. Alleen wanneer wil die ongebonden sporter spelen, die wil ook 's avonds spelen.
Ja.
En dan heb je de leden die daar het hele jaar voor betalen. Die vinden dat zij ook voorrang hebben op die ongebonden sporter.
Ja, precies. Ja.
En dan heb je een ongebonden sporter die eenmalig een keer voor een baantje wil betalen en die wil ook op dat piekmoment spelen. Ja, daar moet je dan goede oplossingen vinden. Ja. Waarin je die transitie ook binnen zo'n club vormgeeft, waarbij mensen ook binnen de club bewust worden van, hey, wij hebben dit nodig om ons bestaansrecht als club te blijven handhaven. Ja. Ja, dat is echt wel lastig hoor, om dat soort veranderingen binnen clubs ook vooruit te krijgen. En ook wat Carlijn zegt, dat zijn toch de klassieke sporten waar dat heel moeilijk is.
Mm-hmm.
En als je dan kijkt naar waar het laaghangend fruit zit, dat zit hem toch in de nieuwe sporten, waarbij dit soort klassieke structuren nog minder bestaan. Het ongebonden hardlopen is natuurlijk geen enkel issue om dit soort thema's te doen en dit soort oplossingen te bieden en daar toegevoegde waardes te bieden. Want je kunt als vereniging, als tennisvereniging, ook toegevoegde waarde bieden voor die doelgroep. Maar je moet ook je leden in de gaten houden. Je moet daar juist een match in vinden.
Maar ben je er dan eigenlijk al? Als je dan gaat faciliteren in je kan sporten wanneer je wilt, is het aanbod dan aantrekkelijk genoeg? Is de oplossing dan al daar? Of moet je echt gaan kijken, wat zijn nou creatieve dingen om die tennissport aantrekkelijker te maken?
Ja, er zijn natuurlijk allerlei soorten aanbod die je daarin kan ontwikkelen. Yeah. We hebben het ook elke keer over meer klantbenadering. En als je klantbenadering gaat doen, dan moet je ook definiëren wie is nou mijn klant. En daarbinnen zijn ook weer allerlei verschillende type afnemers. Dus degene die gewoon een training wil om beter te worden, om zich voor te bereiden op een toernooi bijvoorbeeld.
Ja.
Of de persoon die vooral voor de sociale factor daar komt, omdat hij heel graag met mensen gewoon samen wil sporten. Mm. En dat niet kan vinden in het hardlopen, omdat hij gewoon dan de deur in zijn eentje uitloopt en nog niemand kent. Ja, kijk, daar moet je heel goed definitie in. Dat is...
Juist de focus aanbrengen.
Ja, dan krijg je echt een heel apart, een nieuw aanbod voor deze type de sporter. Ja, en dat willen ze denk ik op het Sport-On-platform ook zichtbaar gaan maken, wat dat aanbod dan is. Alleen ja, daar, wat ik zei, het vraag en aanbod goed op te lossen. Ja, daar ben ik heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. En hoe ze daar dan anders zijn en onderscheidend gaan zijn ten opzichte van de platformen die daarin bestaan. En wat bij hun de haan is die dat gaat oplossen.
Ja. Ja. Nicole, je hebt er ook nog eventjes gevraagd of Sport-On nou echt een soort oplossing is voor die ongebonden sporters die zich of ze zich willen laten binden. Hè?
Ja.
Ja, dat is ook... Zeg zo nog wel even iets over.
Verwacht je ook dat de volledige ongebonden sporter denkt van... goh, dit zou echt een oplossing kunnen zijn, want ik wil me helemaal niet binden?
Dat zou heel goed kunnen. Ja, je hoeft je niet te binden als je dat niet wil. Je kan je eigen sportleven inrichten zoals jij dat wil. Als jij dan bereid bent om iets meer te betalen... omdat je graag die flexibiliteit en diversiteit wil hebben, dat is helemaal tof. En we zien ook gewoon mensen zijn binnen de sportwereld bereid om geld uit te geven aan sport. Ik geef altijd het voorbeeld dat ik zelf maandenlang 40 euro per maand aan een sportschool heb betaald waar ik nooit kwam. Maar ik wilde wel de mogelijkheid hebben om te sporten als het regende en ik geen zin had om buiten hard te lopen. Dat is onzin. Het is gewoon zonde van het geld. Dus mensen zijn bereid om geld uit te geven aan sport. Kijk ook maar naar de kosten van sportmaterialen. Dat is af en toe waanzinnig. Binnen de georganiseerde sport denken wij vaak in schaarste van middelen. Alles moet zo goedkoop mogelijk. Ik denk dat het vooral gaat over de waarde die je levert voor dat geld. Dus ik betaal, als multisporter betaal ik meer dan voor een training dan iemand die lid is. Maar daarmee koop ik wel flexibiliteit, daarmee koop ik diversiteit en daarmee koop ik ook gewoon kwaliteit. En daar moeten we als georganiseerde sport samen voor zorgen.
Ja, naast dus die vrijheid kopen, daar hebben we het al eventjes over gehad, is het dus ook mogelijk om bijvoorbeeld via zo'n platform ook die ongebonden sporten juist naar events te krijgen en zo. Denk je nou dat die apps daar echt goed handig voor zijn, goed bij werken?
Nou, er zijn natuurlijk verschillende type platformen die je daarvoor kan ontwikkelen. Zelf hebben we natuurlijk ook met een aantal sportbonden dit soort platformen ontwikkeld. Een pingpongbaas app waarmee je gewoon zelf met een maatje op de tafel kan spelen, scores, uitslagen bij kan houden.
Ja.
Tot de variant kantinebaas samen met de dart, biljart en tafeltennisbond, waarbij je op kantoor met elkaar kan spelen en heel flexibel kan sporten en helemaal niet naar de club per se hoeft. Ja. Maar wij leggen daar dan wel koppelingen ook weer naar de vereniging. Want als je weet wie in je omgeving geïnteresseerd zijn in je sport, die regelmatig spelen, waar je zelf op kantoor... Ik denk dat wij fanatieker zijn dan menig lid qua tafeltennis. En ook wij kopen allemaal, we hebben inmiddels bedjes van 90 euro per stuk. Terwijl het voorheen stond je met zo'n bedje die half afgebladerd was te spelen.
Je slipper.
Ja, je slipper zelfs of je telefoon. Nou, inmiddels wordt dat soort dingen nemen wij ook af. Dus wij zijn afnemers van de sport. En daar proberen we dan koppelingen met verenigingen te leggen. En doordat je ze eerst gaat leren kennen, dat je meer inzicht krijgt in die totale sportcommunity... kan je inderdaad relevantie, middels zo'n platform kan je dat zien. Je kan data krijgen daardoor, je kan inzichten krijgen die je voorheen niet kreeg.
Ja.
En technologie biedt gewoon heel veel mogelijkheden om sport leuker te maken dan dat het al was.
Ja.
En daar kunnen platformen bij helpen. En door dat leuker te maken, mensen enthousiaster te maken, meer te laten sporten, meer te laten bewegen, wordt de relevantie van een club op een gegeven moment ook weer groter. Want dan heeft de club bepaalde faciliteiten als trainingsfaciliteiten of de accommodatie die goed op orde is of het sociale wat binnen een club altijd te vinden is. Daar kan de club dan zich in versterken. Dan kan een platform een middel zijn om die mensen daar naartoe te brengen.
Oké, helder.
Ik denk dat we best wel een goede conclusie kunnen trekken. Is dat het eigenlijk de grootste uitdaging ligt van hoe ga je dan op een creatieve manier je aanbod wegzetten. Ja. Waarbij je niet traditioneel sport gaat aanbieden, maar juist gaat kijken van goh, hoe ga je dat nou anders doen en hoe ga je die verbinding opzoeken met mensen.
Ja. Het wordt natuurlijk interessant als we straks niet meer alleen hebben over gebonden of ongebonden sporten, maar gewoon de sporter.
En
hoe kunnen we voor die sporten nou aanbod ontwikkelen? En daar is een gebonden vorm is daarvan, dat is een aanbod. Ook die kan in drie verschillende soorten zijn.
Ja.
Tot een eenmalig afnemer die alleen een tennisbedje misschien van je wil kopen. Tennisbedje, tafeltennisbedje.
Ja. Oeh, daar ga je. Dat was een hele minuut. Niels.
Nee, dus daar zijn natuurlijk wel interessant om je aanbod in te ontwikkelen. En ik denk ook dat we daar naartoe gaan. Dat we in de toekomst niet meer spreken over gebonden, ongebonden sport, maar de sporter. We zien ook dat in platformen van bonden die worden veranderd naar KNSB die een schaats.nl platform ontwikkelt wat voor de schaatsliefhebber is.
Ja.
En daar kan je natuurlijk, en dat zie je binnen alle bonden nu ontstaan. Ik denk dat we daar dus straks over de sporter hebben. En daar heeft de overheid met het sportakkoord, gemeentes hebben daar een rol in. Bonden hebben daar een rol in, maar straks ook zeker de club nog steeds. Want ik geloof zeker dat sportbonden en clubs blijven bestaan. En alleen hun aanbod daarin vernieuwd gaat worden.
Ja, nou helder. Volgens mij zijn we helemaal rond. Volgende maand hebben we weer een nieuwe podcast. Reacties en opmerkingen die mogen gewoon naar podcast@yellowjersey.nl. Maar we gaan eerst nog even naar de prijsvraag. Die hebben de vorige aflevering geïntroduceerd. Want de luisteraar die kan een prachtige Yellow Jersey mok winnen. En de vorige prijsvraag die ging over Lars Boom, die in 2014 een etappe in de Tour de France won. Dat was namelijk de kasseirit van Ieper naar Arenberg. Nou, uit de goede inzending is Peter Verwij als winnaar geloot. Dus die mok die komt snel naar jou toe, Peter. Maar we hebben natuurlijk weer een nieuwe prijsvraag. En de vraag is, over welke bekende zwemster gaat het volgende stukje commentaar?
In baan 4 dus. Goeie start. Onmiddellijk los van Schlenger. Goeie start ook in baan 2 van Ottersen. En dan die prachtige stijl. Oogverblindend mooi, technisch volmaakt, met de hoge elleboog, de perfecte insteek en de krachtige doorhaal. Maar voorlopig in baan 1 een razende start van Gerasimenia. En Ottersen op een tweede plek. Is dit een herhaling van het scenario in Shanghai? Voorlopig komt nog niet los, zou ze het in de gaten hebben. Ze moet effectief blijven zwemmen. Maar daar komt ze. Het is inderdaad die majestueuze race die zich al aankondigde. En hier is de titel. Olympisch kampioen. Subliem.
Niels, heb je een vermoeden?
Ik heb zeker wel een vermoeden. Okay. En ik denk zelf ook geen insturen, want de mok ziet er leuk uit. Dus... Maar ik zal nu mijn mond houden.
Ja, helemaal goed. Niks verklappen. Nou ja, als je het antwoord weet, stuur je antwoord dan naar podcast@yellowjersey.nl. En onder de goede inzendingen verloten we dus een heuse Yellow Jersey mok. Niels, dank voor je komst. Dat was volgens mij een hele leuke, interessante podcast. Leuke aflevering. Dus dank en veel succes met jullie werk bij Sport Unity.
Ja, dankjewel. Ik ben benieuwd naar de reacties. En ik hoop dat sportbonden hier naar luisteren en ook ermee aan de slag gaan.
Ja, inderdaad. Nicole, jou ook bedankt voor je komst.
Ja, graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren en dan zeg ik heel graag tot de volgende keer.
Tot zover deze aflevering van de Sport Marketing Podcast. Vergeet niet te abonneren op de podcast in jouw favoriete podcast-app. Dankjewel!